Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Voor degene die nog geen hand gedrukt had, kan van naar deze kant. Hè. We gaan vandaag Gods woord uiteraard openen naar Romeinen 12. Wat een prachtig hoofdstuk, daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan lezen uit de Galatenbrief. En daar ga ik zo meteen al wat meer over vertellen. Ook over de achtergrond van die brief. Want als je er een beetje plomp verloren invalt, en wij beginnen namelijk pas op het eind, Galaten 6, en de eerste op de 10 versen, Galaten 6, vers 1 tot 10. Ik wil het vandaag met u hebben over Gods heerlijke, mag u gerust tussen die haar, tussen aanhalingstekens, zegt Gods eerlijke regels. En daar hebben we soms als Hollanders wel eens een beetje moeite mee. Vooral als ik ineens het bord 130 zie staan en ik 140 wil. Of 100 en, nou, u kent het wel, hè. Hebben we niet gedaan trouwens, hoor, vanmorgen. Nee, we hebben heel rustig gereden. We waren een mooie tijd. En moeder zei het al, mijn vrouw heeft de krant gelezen. En dat doet ze meestal. En dan ben je weer iedere keer stom verbaasd. Ik kan een beetje reclame maken voor het ND. Maar wat daar voor artikelen in staan, je wilt het niet weten. Hoe de wereld om ons heen. En dat is dan gelukkig wel een beetje gekleurd vanuit een christelijk perspectief vaak de achtergronden. Maar elke keer, misschien kom ik er plomp verloren op terecht in de preek, weet ik nog niet. Maar dan verbaas je je wel over hoe de wereld vandaag is. Nou, Paulus deed dat ook. Want Paulus was een Jood. En die kwam op een gegeven moment in een situatie terecht dat hij ook allerlei nieuwe gemeenten had gesticht. Of iets naliet waardoor die gemeente ontstond. Nou, we gaan lezen in vers of 1 van hoofdstuk 6. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draagt elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oosten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oosten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oosten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Laten we dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Ja, ik wil u dus vanmorgen meenemen naar een Romeinse provincie, de Galaten, Galatië. Wanneer we deze gemeente in deze tijd zouden projecteren, dan zou je gerust kunnen zeggen dat het het stempeltje crisisgemeente opgeplakt kreeg, met oorzaken en gevolgen, zowel positief als negatief. En dat loopt ook een beetje als een rode draad door de prediking van vanmorgen. En deze brief, beste mensen, komt voort, ik zei het net al even in de inleiding, uit oprechte bezorgdheid van Paulus. En alsof hij, heb ik me voorgesteld, een soort van pasgeboren baby tegen zich aandrukte en daar zijn zorg over had. Alsof hij wou zeggen tegen de mensen van, hé, moet je kijken, die baby, hoe klein ook, die moet geholpen worden om te groeien. En ook alvast geef ik jullie wat tips mee voor als die later volwassen mag worden. Nou, zo was ongeveer die gemeente in Galatië. En trouwens, Paulus had, dat lezen we niet allemaal hoor, maar al gewaarschuwd van in hoofdstuk 1 vers 7, daar schrijft hij, die u in verwarring brengen. Nou, we komen ze straks wel in het verhaal tegen. En in hoofdstuk 5 vers 12 had hij gezegd over een groepering, die u opruien. Nou, ik hoop nooit dat u dat hier gaat meemaken. Een groepering binnen de gemeente die aan het opruien is. Maar Paulus die ziet in deze schijnchristenen mensen die niet alleen maar zieltjes willen winnen voor hun eigen eer eigenlijk. Zij wilden de goedkeuring van toen de Joodse autoriteiten krijgen door te laten zien op welke manier zij heel effectief heidenen kunnen bekeren tot een vorm van jodendom. Mijn vrouw en ik die zijn laatst, dat is alweer meer dan een week geleden, ik kom een week in de Ardennen, de Belgische Ardennen in dit geval. Viel trouwens ook sneeuw, dinsdag 14 dagen geleden. En daar zijn we geweest en daar hadden we een prachtige week met uitleg omtrent de Bijbelse feesten. Ik weet niet of u dat weekje kent. Nou, het is een aanrader, het is één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. En daarbij hadden we bij ieder feest, wat ons uitgelegd, en dat vind ik ook niet onbelangrijk, een lekkere maaltijd. Die we overigens zelf hadden gekookt. Met 11 mensen, en we waren met z'n 14e. En dat volgde uiteraard op een Bijbels feest. En denk nou niet dat die Joden niet lekker kunnen koken, en ook niet dat ze niet van lekker eten houden. Nee, maar dat houden ze wel degelijk. En ik had wel eens het indruk van, nou, vlees bij de Joden moet je niet meer aankomen. Nou, heerlijk, zoveel vlees heb ik nog nooit gehad in een week geloof ik. Maar goed, het ging erom om in die week meer zicht te krijgen op de Joodse manier van denken met betrekking tot Gods feesten. Vanuit de Torah. En met veel liefde voor Gods volk Israël, kan ik u wel vertellen, de inleider die dat deed. Schitterend om dat mee te maken. De Torah, de eerste 5 boeken van ons Bijbeltje, dat wordt de Torah genoemd. Hè? En de Joden kennen overigens ook nog een andere uitleg. Hè? Dat is dan naast de mondelingenleer, die de Mishnah heet. Hè? Dat komt natuurlijk in hun Oude Testament, de Talmud, hè, naar voren. En daar word je soms wel eens een beetje moe van. Als je al die rabbijnen dat allemaal hoort uitleggen, dan denk je, nou, laat maar eventjes. Maar het is wel boeiend als je dan er iets van oppikt, uiteraard. Maar alles onthouden, dat kan niet, dat kunt u vanmorgen ook niet, dat kon ik toen ook niet, dat gaat toch niet gebeuren. Maar de context van de Galatenbrief, daar gaat het om, is dus de vraag of je als heiden gered kan worden door alleen maar geloof, of dat je je ook maar moest laten besnijden. Nou, de Galatenbrief is ook niet een wedstrijdje van de Torah, de wet tegen de genade, dat is het ook niet. Maar het is wel een probleem wat zich concentreert zonder het al of niet Jood moeten worden. En dat was in die tijd heel gewoon hoor. Want je had nog maar heel weinig heiden gelovigen. Wij denken wel eens, in ons, tenminste had ik wel eens het idee van, oh, duizenden nieuwe christenen erbij. Helemaal niet. Het waren in hoofdzaak Joden die tot geloof waren gekomen. Maar wat ik ook wel mooi vond, in het begin kwamen ze allemaal samen in diezelfde synagoge. Hè? Joden, heidenen. Godvereerders, kent u het verhaal van de Heer Jezus? Nog een, dat hij dus bij Cornelius op bezoek moet, die Romeinse hoofdman. Dat was zo'n godvereerder. Maar die beste man, die moest wel 2 jaar studie doen om tot het jodendom te mogen worden toegelaten. Dus het staat er niet bij of hij dat ook gedaan heeft. Maar ik kan me wel voorstellen, want die man was zeer geïnteresseerd. Maar het was een godvereerder. En al die mensen, al die groeperen, kwamen allemaal samen, niet in een kerk, nee, in een synagoge. Nou. Wij hebben zoals Paulus schrijft, dat hebben wij hier in Den Haag, de wet van Christus. En die in brede zin eigenlijk betekent niks meer en niks minder dat wij ons dienen te houden aan wat Christus ons voorschrijft. En in 1 Korinther 9 vers 20 schrijft Paulus dat hij als een Jood geworden is en hij achtte zijn Joodse erfgoed heel erg hoog. Maar de Joodse Messias zelf had de uitgesproken Joodse delen van de wet van Mozes teniet gedaan. U kent ze wel, hè? Die 613 geboden, die gericht zijn trouwens op doelgroepen. Als je er een beetje naar kijkt, dan zeg je, nou, dat is dan voor landbouwers, dat was voor de levieten, dat was voor de vrouwen, dat was voor, nou, noem het maar. Allemaal doelgroepen. En als je dan nog eens kijkt naar het leven van Jezus, dan denk je van, ja, maar Jezus heeft lang al die geboden niet gehouden. Nee, natuurlijk niet. Die waren ook niet voor hem bestemd allemaal. Sommigen wel. Maar heel veel ook niet. Maar waarin verschilt nou het evangelie, wat wij kennen, eigenlijk van die onruststokers daar in Galatië? Want zij leerden dat je pas toegang kreeg tot het koninkrijk als je besneden was, zei ik net. En de gehele wet onderhield. Al die 613 wetjes moest je dan wel onderhouden. En het was trouwens een stelling die in die tijd heel gewoon was. Joden geloofden dat ook echt. Die dacht ook echt, je moet besneden zijn en je moet die 613 wetjes houden. En dat iedereen uiteindelijk, ook als christen, mensen die tot geloof waren gekomen, wel over zouden gaan uiteindelijk naar het jodendom. Dat waren ze echt. He, dat stond daar op de voorpagina van de krant, zou je kunnen zeggen. Echter, in Christus had God, dat weten wij, inmiddels een gemeente gevormd. He, er was geen onderscheid meer tussen Joden en Heiden. En een broeder uit onze gemeente, die trof ik vorige week na afloop van de zondag, die zei het misschien een beetje cru, maar u hebt het ongetwijfeld hier ook wel eens gehoord, denk ik. En hij bedoelde het ook echt met liefde tot Gods volk, hoor. Hij zei me, Tom, we moeten niet proberen Joodje te gaan spelen. Nou, daar ben ik absoluut ook met hem eens. Maar lieve mensen, wees vrij door de genade Gods in Christus de Bijbelse feesten te vieren, hoor. En de Shabbat ook. Dat is helemaal niet erg en dat mag gerust. Het mag in vrijheid gewoon gedaan worden. En er is nog veel meer over te zeggen, want we hebben die week zo verschrikkelijk veel geleerd. Daar kan ik wel een maand over praten, denk ik. Maar ik heb het even als inleiding willen gebruiken om niet plomp verloren in het hoofdstuk 6 van Galaten te belanden, want anders begrijp je er helemaal niks meer van. Nee, we krijgen, dat hebben we net gelezen, als je goed opgelet hebt, krijgen we eigenlijk vandaag 3 opdrachten mee. Of ja, opdrachten vind ik zo'n raar woord, misschien aanbevelingen, laten we het zo maar noemen. We lezen eerst weer even vers 1 en 2. Broeders, maar ook zusters, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u, die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Ik heb het maar samengevat. Kijk nederig naar anderen. Want kijk, uw reacties op het vallen van iemand anders zegt iets over uw eigen wandel. Hoe u reageert. Of die geestelijk is of niet. Of die in het vlees is of niet. En ik denk dat bijvoorbeeld, maar waar is het voorbeeldje hoor, een houding van trots zijn iemand anders absoluut niet helpt. En we zullen vanmorgen eens even kijken hoe dat dan eigenlijk ook uitwerkt. Want nederigheid is een deugd. En dat brengt zegen voor u en ook voor degene die een overtreding is. En je kan trouwens een overtreding niet maken als er geen enkele regel of wet is. Nou, die is er dus wel degelijk. En Paulus gaat in zijn optiek, zijn denken er ook uit, dat de Torah, die eerste 5 boeken, de norm is voor ons leven. En dat doen wij veel te weinig, eerlijk gezegd. Ik ook niet altijd. Maar hij geeft hier een uitleg van een passage uit de Torah. Ik zal het wel even voor je lezen. Het staat helemaal voor in de Bijbel. En we hebben de kinderen er niet meer bij, maar u vindt het ook nooit niet zo snel, denk ik. Ik heb namelijk een mooi blauw dingetje erbij gedaan, dus ik kan het zo vinden. Leviticus 19, die mag wel met me meelezen hoor. Leviticus 19, vers 17. Daar geeft Paulus een voorbeeld uit dat boek. En dan zegt hij, u mag in uw hart uw broeder niet haten. Nou, dat lijkt me nogal simpel. Hè? U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. Moet je nagaan. Als je het niet doet, dan laat je een zonde op hem. Dus je bent eigenlijk dan in overtreding. Ze zeggen, ja, met die ander is dat in overtreding. Nee, ik ben zelf in overtreding. Nou, dat is het dubbele soms van de moraal van het verhaal. En in dit geval gaat het ook wel op. Want ja, dat is dus degene die naar de geest leeft, die naar Gods geboden leeft, die draagt vervolgens de vrucht van de geest. Nou, een van de uitingen is misschien dat hij of zij daar heel nadrukkelijk een ander mee kan helpen. Maar die persoon moet wel bedenken, en we moeten allemaal bedenken, dat wij in hetzelfde schuitje zitten. Wij zelf kunnen ook struikelen. We kunnen ook een overtreding maken. Dus iedere keer als je iemand anders corrigeert, ja, dan moet je dat ook doen in de wetenschap, dat je van diezelfde natuur bent als die broeder of zuster. En dat maakt ook dat het vermanen in een geest van zachtmoedigheid en nederigheid moet gebeuren. Dat is prachtig woord, hè? Als ze dat van u mogen gaan zeggen, dat is een zachtmoedig mens. Prachtig. Best lastig, maar wel prachtig. Maar het gaat hier dus om broeders en zusters die niet direct met voorbedachte raden of zo, maar die toegeven aan een verleiding. Oh, dat kent niemand hier. Toch? Nee. Of anderszins een overtreding begaat en die daardoor eigenlijk hulp nodig heeft in plaats van veroordelen. Paulus zegt dus tegen ons, u die geestelijk bent. En dat behoeft nog enige toelichting, denk ik. Je zou haast gaan denken aan een soort militaire uitdrukking van dat zijn de elite troepen. Dat zijn de mariniers onder de gelovigen die speciale opleidingen en trainingen hebben gehad. En daardoor eigenlijk heel erg geestelijk geworden zijn. Toch? Nou, dan zijn we allemaal bij de KMA geweest, denk ik, hoop ik. Hè? Om die opleiding te volgen. En in de Korinthebrief legt Paulus het verschil ook heel nadrukkelijk uit tussen die natuurlijke mens en de geestelijke mens. Nou, de natuurlijke mens vindt de dingen van God eigenlijk maar dwaasheid. En dat is best lastig. Als je dat iedere keer maar weer moet ontdekken. Hè? Dan ben je vol vuur en dan mag je een keer getuigen en dan zegt die persoon tegenover jou... Lekker voor jou, maar niet voor mij. En dan kom je het veel tegen. Dat mensen zo dwaas reageren en zo met andere dingen bezig zijn dan de dingen waar wij het vanmorgen hierover hebben. En hoe wij onszelf echt niet zo te gaan gedragen, echt niet. Maar het zijn soms maar hele simpele waarheden waarvan je denkt van, zelfs iemand die hooggeleerd is, een hoogleraar, hoe hoog kan die zijn? Die soms zulke dwaze dingen gaat zeggen op het moment dat hij even wordt gevraagd over de diepere dingen en de motivatie. Waarom doe je dat nou eigenlijk? Dan weten de gemiddelde hoogleraar zelf niet eens een antwoord op. Behalve als die christen is. Dan is er inspiratiebron iemand en geen iets. Christen. Tweede vers was, draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus. Ja, draag elkaars lasten. Ga er maar aan staan. En er is hier misschien iemand in de zaal die zegt, nou mooi, draag elkaar last. Ik moest dus weten wat voor een last ik meedraag. Moet ik nu ook nog de last van een ander mee gaan dragen? Dat is best een lastige. Een zijpadje is wel dat ik afkomstig ben uit een heel klein Fries dorpje van oorsprong. Waarbij de begrafenisvereniging zo heette. Draagt elkaars lasten. En als jochie moest ik dan altijd lachen. Want ik denk, ja, dat gaat weer niet. Met een schoos weer met die kisten rond. Draagt elkaars lasten. De diepere betekenis daarachter ben ik pas later achtergekomen. Maar het heet nog steeds zo. Draagt elkaars lasten. Maar als ik bedenk wat Jezus voor mij gedragen heeft. Het kruis. Kijk, dat stond hier toch ergens?
Ja,
hier op tafel. Nou. Daar kan ik naar verwijzen. Hè? Wat Jezus voor mij heeft gedaan, bovendien, daar gaan we straks het eind avondmaal wel aan denken. Wat hij zelf zegt over het juk, wat hij van mij en van u over wil nemen. Wie ben ik dan om dat aanbod van zijn grote liefde te weigeren? Te denken van nee hoor, laat dat maar iemand anders. Hoewel Paulus erop staat dat de gelaten trouwens vrij zijn van het gehoorzaam aan die Joodse ceremoniële wetten. Hè? Daar zijn ze vrij van. Betekent dit niet dat wij en zij vrij zijn van al Gods zedelijke en morele verplichtingen. Mijn vrouw las net, ik kan het toch niet laten, iets voor. En het ging over panseksuelen. Heb je ervan gehoord?
Nee.
Nou,
lukt niet.
Vraag het ons na afloop. Ze schijnen te bestaan. Ook weer een hoogleraar die dat heeft ontdekt. Maar ik bedoel maar, er is zoveel nieuws. Er is zoveel wat wij absoluut niet begrijpen ook. En die morele zaken, die zedelijke zaken, die zijn zo, ja, ik zou haast zeggen, belachelijk gemaakt. De schrift is zo helder daarover. De wet van Christus, daar hebben we het over. Wat is dat? Nou, de wet van Christus is eigenlijk niks meer en minder in de brede zin het geheel van moreel onderwijs dat Jezus geeft. En Jezus heeft het zo mooi samengevat. In die hele ene grote wet, hè, hoef ons maar eigenlijk aan één wet te houden. Die kunnen we eigenlijk zo samen hier opbrullen, denk ik wel. Weet u dat, wat voor wet dat is? Je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Hè? Ja. Dat is het eerste en het enige gebod wat hij eigenlijk geeft. Hij was slim, zou je zeggen. Want hij wist wel, als je dat doet, dan heb je eigenlijk niet eens moeite met die anderen. Dus dat was ook zo. En de Torah die geeft geboden die betrekking hebben trouwens op dat liefhebben van die naaste. Zoals, en dan kun je eruit halen hoor, zoals recht doen. Dat wil je toch, erfenisrecht staat er. Je mag je broeder, hebben we net gezien, je mag je broeder niet haten. Geen immorele daden moet je doen. Nou, ook iets logisch zou je kunnen zeggen. Geen bedrog, geen overspel. Zorg voor de armen, de diakenen. Nou, en geboden die betrekking hebben op het liefhebben van God zelf. Namelijk de offerdiensten, de tienden, de Bijbelse feesten, de voedselwetten. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Nog Jezus trouwens, en Paulus ook niet, schaffen de Torah af. Absoluut niet. Maar wel verkeerd ermee omgaan, daar hebben ze een hekel aan. Maar dan gaat het niet uit liefde tot hem. En het volbrengen van die geboden moet altijd het gevolg zijn van je liefde tot God en je naaste. En zonder liefde heeft het geen enkele zin om de Torah te houden. De enige drijfveer moet de liefde tot God zijn. En het is makkelijk gezegd. Maar als dat hier onderling plaatsvindt, beste broeders en zusters, niet alleen tijdens de koffie, maar ook de bidstonden misschien, ja, dat is heerlijk. Hè? En dan kun je het samen vieren. En hoef je niet eens altijd eens te zijn, dat waren de Joden ook niet. Als je ergens wilt debatteren, moet je in Israël zijn. Hè? Daar kunnen ze. We gaan naar de tweede opdracht of aanbeveling. We gaan kijken in de versen 3 tot 5. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl er niets is, dan bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven. Dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. Dat is, kijk eerlijk naar jezelf. Allereerst. En zou u iemands overtreding willen gebruiken, bijvoorbeeld om zelf er beter van te worden? Of kent u uzelf goed? Aanvaardt u uzelf? Probeert u alleen God te behagen? Nou, dat zijn allemaal van die vragen die je eraan kunt koppelen. Kijk eerlijk naar jezelf. En ik vind het eigenlijk wel gek om te constateren, en dan bedoel ik dat in algemene zin, maar het is gebleken dat wij als mensen, zodra we beschuldigd worden, ik niet, dat was ik niet. Nee, dat was vast mijn buurman. Ja, die, ja, of die. Dus nooit ikzelf. Dat is een natuurlijke reactie die we blijkbaar hebben. En ja, je moet bij iemand anders zijn, zeggen we dan. Maar vooral als het gaat om Gods morele wetgeving, of de wet van Christus, dan moeten we oppassen niet meteen met de vinger naar een ander te wijzen. Dat hebben we allemaal hoor, niemand uitgezonderd. En we worden hier opgeroepen eerst ons eigen werk te beproeven. Ik weet niet of u daar wel eens mee bezig bent. Nou, dat is een dagtaak. Doe maar eens. Nou ja, 24 uur niet genoeg. In andere woorden, ons eigen daden en ons eigen gedrag. Dus te onderzoeken volgens de regels van Gods woord. In plaats van voorop te lopen bij het ver- of beoordelen van iemand anders. Dan past het eigenlijk ons veel beter om onze eigen wegen te onderzoeken en te beproeven. En onze taak, zou je kunnen zeggen, ligt dicht bij huis. Niet buiten je huis. Nee, het ligt heel dicht bij huis. Je hoeft het niet bij die ander te zoeken. Nee, zegt Gods woord in vers 5, je moet je eigen pak dragen. Nou, ik heb geen pak aan en volgens mij heeft verder bijna niemand een pak, maar het gaat om niet een kostuum uiteraard, maar om geheel iets anders. Je moet je eigen leven onder ogen zien. Kijk, en er komt een dag, zegt de schrift ook heel nadrukkelijk, dat we uiteindelijk voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. En ik neem aan dat we dan rekenschap zullen moeten afleggen. Nee, we kunnen niet meer veroordeeld worden. Gelukkig. We zijn bij Christus, we zijn van Christus. Dat kan niet meer. Maar we worden wel beoordeeld. Zoals Paulus het schrijft in 1 Korinther 3 vers 13. Waar staat, ieders werk zal openbaar worden. En het werk wat een christen doet in geloof en gehoorzaamheid. Dat zal stand houden. En ook beloond worden trouwens. Het werk wat we doen in ons vlees. En helaas, het bestaat nog steeds. Die natuurlijke mens. Ja, dat houdt geen stand. Dat heeft geen zin. Daar hebben we niks aan. En dat is ook iets wat soms heel frustrerend is. Als je weer bedenkt van, ach, ik heb weer iets gedaan in het vlees. Terwijl ik weet dat Gods geest in mij woont. We hebben er net van gezongen. En alleen, ik heb het moeite met die titel, mag u wel weten. Want wees welkom. Heilige Geest, mensen, schrap dat alsjeblieft. Hij is er al lang. Dat hebben die mensen die dat lied geschreven hebben blijkbaar niet doorgehad. Maar goed, in ieder geval, wees welkom. Hij is er al. En hij woont in u. En hij is er. Hij wil in u werken. En hij weet drommels goed dat u nog fouten maakt. En ik maak ze ook. Maar wees er ook van overtuigd dat als je Christus in u hebt wonen en u wilt die wet van Christus uitleven, iedere dag. Asia Bibi. Een mooi voorbeeld, het moet niet een soort bisschop Tutu gaan worden. Maar in ieder geval iemand die een voorbeeld voor ons is. Ja, dan denk ik van, ja, daar gaat het uiteindelijk om. Die wet van Christus, die moet je eigenlijk proberen in je leven te volgen. We gaan naar de derde opdracht. En laat hij die onderwezen wordt in het woord, in alle goede dingen, delen met hem die onderwijs geeft. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn vlees zaait, zijn eigen vlees dan, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten we niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Laten we dus, terwijl we gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Derde opdracht vanmorgen is, kijk met waardering naar uw leiders. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat u tijd geeft, dat u geld geeft, dat u aandacht geeft. Maar aan mensen die u tot zegen zijn. Dat kan een voorganger zijn, maar dat hoeft niet. Dat kan een oudste zijn, dat kan een zendingswerker zijn. Dat kunt u zelf wel invullen. Maar dan strooit u eigenlijk zaad dat vrucht zal dragen, zegt de schrift. En dat is goed. Als u wat u hebt gebruikt voor zondige doeleinden, dat kan ook, dan zaait u voor het vlees en dan zult u ook een treurige oost binnenhalen. Eigenlijk, daar zit geen vrucht op. Het zesde vers, dat wordt nog wel eens gebruikt om aan te geven dat u zoveel mogelijk in die collectezak moet douwen voor uw voorganger. Absoluut niet. Hoewel, ik vind het niet erg hoor. Maar het gaat er niet om. In dit geval, het komt geloof ik 8 keer in het Nieuwe Testament voor. Ik heb het eens nagekeken. Het is het mooie woordje koinoneo. En dat woordje dat heeft verschillende betekenissen. Maar er is eigenlijk maar één plek, de Romeinen. Romeinen 12, vers 13. Daar gaat het om financiële zaken. Dus vers 6, dat bedoelt allereerst dat het werkt als een geestelijke opbrengst. Als u tijd en energie steekt in uw gemeente, dan is dat goed. Dan zal God u daarvoor belonen. Behalve als u het in eigen kracht en voor eigen eer doet. Maar dat lijkt me duidelijk, dat dat niet de bedoeling is. En vers 7 en 8 is een waarschuwing. Daar staat, en die kennen we natuurlijk, wat de mens zaait, ook heel eerlijk, zal hij ook oogsten. En dat is een ernstige waarschuwing. Het gaat niet om aardse zaken, maar om hemelse zaken. Of zaken, ja, zegeningen. Die ons ten deel vallen. En het is niet zo, ik heb het hier vaak genoeg al aangehaald. En ik hoor de laatste tijd gelukkig niet zoveel meer van. Maar die prosperity teaching. Je kent het ongetwijfeld vanuit Amerika. Is het overkomen waaien ook naar Nederland. Waarin de toehoorders wordt beloofd. Dat ze aardse goederen of zegeningen zelf zullen ontvangen. Doordat ze zaaien. Nou, dat soort zaaien wordt hier absoluut niet bedoeld. En zoals Paulus in de Korinthebrief ons duidelijk maakt in 2 Korinthe 4 vers 17, is de verwachting en de ervaring dat de gelovige in dit leven eerder vervolging en verdrukking zal ontvangen. Nou, lekkere boodschap hebben jullie hier voor Den Haag, zeg. Maar haal dan ook de Heer Jezus aan in Johannes 15, daar zegt hij, brengt ons deze lichte verdrukking, dat vind ik zo mooi, hè? Lichte verdrukking die van korte duur is, ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. We oogsten dus allereerst het eeuwige leven. Maar we dienen eigenlijk vervolgd te worden. Nou ja, nou weer even die Asia Bibi te noemen. We dienen eigenlijk vervolgd te worden. Dietje en ik waren laatst op de Open Doors Dag. Ik weet niet of u dat ook. Zijn er mensen geweest op de Open Doors Dag in Utrecht? 2 weken geleden, 3 weken geleden of 4, wat was het? Nou, dat was indrukwekkend. Het was echt indrukwekkend. 8000 broeders en zusters, ga ik even vanuit, hè, bij elkaar in die grote hal. En daar staan allemaal mensen op het podium die verhalen vertellen over Noord-Korea. Over, nou, je kent al die landen wel, overigens Noord-Korea staat geloof ik al 17 jaar bovenaan de lijst. En wat zich daar letterlijk op dit moment, terwijl wij hier staan, zitten, afspeelt, het is werkelijk gruwelijk. Broeders en zusters van ons En nu moet u niet gelijk gaan opspringen en daar naartoe gaan, want dat helpt niet. Maar u kunt wel bidden. En doe dat alsjeblieft ook. Het was echt heel goed om zo samen te zijn. Wat ook heel erg bijzonder was, we stapten uit in een parkeergarage ergens buiten Utrecht. En heel veel anderen hadden dat blijkbaar ook ontdekt. Dat vonden we wat minder. Maar het waren er heel veel. En het was een soort heilige optocht richting die tram. Het ging zo op een bepaalde manier. Je hoorde geen wanklanken, je hoorde geen geschreeuw. Er werd een fatsoenlijke vraag gesteld. Ik denk, nou, dit lijkt wel een soort hemelse optocht richting de jaarbeurshallen. En dat 8000 keer. Kun je nagaan. Nou, zo zullen wij straks hopelijk ook op diezelfde manier ervaren. Dat is een beetje een heel aparte optocht, zo leek het wel. Maar goed, het is in ieder geval het oosten van het eeuwige leven allereerst. En onze broeder, even denken, hoe heet je ook alweer, van Christenen voor Israël. Die dominee.
Nee, die poot.
Nee, die andere. Ik ben even de naam kwijt. Maar goed, die heeft een serie preken gedaan bij ons in Veenendaal. En dat ging ook over het opstandingslichaam. Opstandingslichaam van Jezus. En ons eigen opstandingslichaam. Glashouder, hè? Ik heb hem. Maar in ieder geval, dat krijgen wij straks. Hè? En dan is het ook bijna niet voor te stellen, zoals we hier soms met enig gebrek zitten. Hè? Iedereen heeft wel zijn PHPD'tjes, je weet wel wat het is, hè? Pijntje hier, pijntje daar. Dus het is iedere keer weer eigenlijk een ontmoeting krijgen met dat hemeltje, zoals wij dat in Utrecht even ervaren. Trouwens in Ardennen vond ik dat ook. Dan kom je even van de hemel, daarna boem, kom je weer op aarde terug. Nou, dan zal dat voor eeuwig zijn. Dat is bijna niet voor te stellen hoe dat is. En toch mag je er hier zo nu en dan een klein beetje van aan ruiken, zou ik willen zeggen. Zometeen ook. Als we Gods woord gaan delen ook weer bij de tafel. Maar ook daaraan denken wat Hij uiteindelijk voor ons heeft gedaan. En daarvoor heeft gezorgd dat we dat eeuwige leven hebben. Goed, we gaan naar vers 9 en 10. Vers 9 en 10 zegt, en laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd, die toekomst, zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Laten we dus, terwijl we gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Ja, in dit vers gebruikt Paulus een woord dat duidelijk verwijst naar die Bijbelse feesten. Namelijk het Griekse woord kairos. En dat betekent de bestemde tijd. Bestemde tijd. Het Hebreeuwse woord trouwens heb ik er ook bij gezocht. Dat heet moed. En moed verwoordt eigenlijk weer die feesten van God. Dat duidt het namelijk aan. En hier is dus eigenlijk een verwijzing in de 10e vers, de 9e vers, naar het Loofhuttenfeest. Het einde van de oogst. Ik weet niet of hier in Den Haag deze week nog dankdag gevierd is. Wij zijn dat niet meer gewend bij de Baptisten in Veenendaal. Dat is wel jammer. Maar in ieder geval het einde van de oogst, waardoor je dus een dankdag zou kunnen houden. Er wordt ons ook opgeroepen hier en zeggen van, we moeten volhouden. Houd vol, zingt Kees Kraaienhoort. En gisteravond rond een uur of 10:30 was het bijna, hebben we het met 100 mensen van 2 verschillende koren ook mogen zingen. In Veenendaal was ons jaarlijks concert van Rejoice. Ik zal even wat reclame maken. Rejoice, die zong samen met een ander koor, Spirit. En we mochten uit het slotlied, mochten we elkaar toezingen met de hele zaal en een gigantisch mooi band. Houd vol. Je kent het lied wel? Ja, houd vol van Kees Kraaienhoort. Maar we moeten volhouden om goed te doen, staat hier. Allereerst aan onze broeders en zusters in de gemeente. Nou, dat is een makkelijke opdracht, hè? Toch? Dat is niet zo moeilijk. Goed doen aan je eigen broeders en zusters. Maar ook te leven zoals God het van ons vraagt. En dat is even iets lastiger. Maar dan zullen we dus in het einde der tijden, staat hier, de oogst binnenhalen. Met Jezus overwinnen. Want we zingen heel vaak dat we samen met Jezus overwinnaars zijn. Hè? Bedenkt u goed wat u zingt. Op dat moment. Want de echte overwinning komt nog. Ja? Tot slot. De geest leert ons hoe we moeten leven volgens Gods geboden. Maar, en hoe we moeten beoordelen. Hoe we onderscheid moeten maken. En dit voor als voorbereiding op onze taak die we mogen hebben straks. Om als heersers ook samen met hem, met de Heer Jezus, te dienen. Wij zijn nu eigenlijk in training, zou je kunnen zeggen. We zijn hier vanmorgen even een half uurtje bij elkaar aan het trainen. Nou, straks, als onze echte volwassenheid komt op dat gebied, dan zullen we ook, ja, dat zeg ik al net, dat verheerlijk lichaam ontvangen. En zullen we straks ook, daar zijn de meningen wel over verdeeld, maar dat mag, met hem terugkeren. Om te regeren. En dat haal ik niet uit mijn duim, maar dat haal ik uit Gods woord. Openbaring 20 vers 6 staat dat heel duidelijk, dat we samen met hem 1000 jaar zullen regeren. Vraagt u mij niet over de exacte invulling, want niemand kan dat geven. Ook de datum kan ik u helaas ook vanmorgen weer niet doorgeven. Komt. En komt spoedig. Als we naar Israël kijken, wat daar gebeurt, vandaag ook weer. En de tekenen wijzen er heel nadrukkelijk op. En we hebben er niet zozeer in die week bij stilgestaan. In welke tijd Jezus dan terugkomt. Ook daar zijn de meningen over verdeeld. Zo, ja, bij het laatste oostfeest of bij het laatste herfstfeest. Nou, dan is de Heer Jezus geboren in september. Dus dan komt hij ook in september terug. Prachtige theorieën. En die mag je van mij allemaal aanhangen. Maakt niet uit. Maar leef alsjeblieft in die verwachting. En ik kijk er naar uit. En ik neem aan, u ook. Amen.